Ik wil stoppen met tegen mezelf te zeggen van, amai, dat heb je nu toch niet goed gedaan. Je zou beter een keer stoppen met dit. Stoppen met negatieve gedachten hebben. Stoppen met oordelen over anderen.
Je verandert makkelijker als je compassievol en mild bent. Ja. Maar het is ook gewoon een deel van een goed leven.
Lap Maaike, wil dat nu eigenlijk zeggen dat we ons hele seizoen opnieuw moeten opnemen? Want dat radicaal stoppen misschien toch niet zo'n goed idee is, toekoor?
Ik ben ook blij dat ik mag stoppen en dan weer mag stoppen met stoppen van mezelf zonder dat ik daar ongelooflijk zware betekenissen aan hoef te geven.
Maaike, hier zitten we dan, klaar voor de laatste aflevering van dit seizoen al. Een aflevering die we eigenlijk niet van plan waren om te maken, hè?
Nee, dat klopt. We hadden eigenlijk al onze thema's en getuigenissen al klaar over dit hele seizoen, over stoppen met. En toen vertelde ik daarover tijdens een koffie of een thee aan mijn vriendin Eva Peters. En die zei, ik ben gestopt met stoppen.
En dat vonden we toch geweldig interessant opeens. Ja. En niet omdat we onszelf plat willen relativeren. Of ja,
ook wel een beetje.
Maar omdat dat misschien toch wel een trucje is of een mechanisme, hè, dat stoppen met. En dat wilden we ook wel een keer dieper bekijken nog.
Ja, en ook om te ontdekken, denk ik, dat die perfectie niet bestaat en dat we die misschien ook niet moeten nastreven. Dus ik ben Eva Peters officieel gaan interviewen en wij zijn ook samen op uitstap geweest naar een museum.
Ja.
Dat past bij deze aflevering, hè?
Ja, want ik heb nu ook zo'n museumpas, hè, Maaike.
Voilà, dus we zijn niet meer te stoppen, hè, Eva. Constant musea. Eva, ik vond het trouwens superleuk dit seizoen om al die mensen te mogen gaan interviewen, echt podcast maken. Super.
We wilden dat de volgende keer ook nog doen, seizoen.
Graag.
En je doet dat ook vrij goed, Maaike. Je hebt goed geluisterd naar al mijn tips en tricks. Mm-hmm. En ik kwam altijd terug met heel mooie interviews en geluidjes. En een van de allermooiste geluidjes heb je mij nu onlangs afgeleverd. En mij echt mee verrast. En dat was het geluid van de vijzel van Eva Peters.
Volgens mij kunnen alleen podcastmakers of audiomensen genieten van het geluid. Maar het klopt. En voor wie niet weet wat dat is zo'n stenen kommetje waarin je zaden en kruiden plat vijzelt, als dat een woord is, met een soort stenen staaf. En die werd gebruikt voor het ontbijtritueel van Eva Peters. En ik mocht dat bijwonen en opnemen. Luister maar.
Zaden, brandnetelzaad, weegbreezaad.
Dat klinkt zo lekker. Bak je die appels dan nog live?
Appels bak ik, ja, met kaneel op. Live bak ik die, ja. En die zaden, dus die weegbreezaad en mijn Maria de Sopitte, die moet ik vijzelen. Zonnebloempitten, pompoenpitten. Banaan, yoghurt. En soms doe ik er ook nog... Ik heb hier bij een buurman uit een tuin goji-bessen gepakt. Want ik zag dat hij daar niks mee deed. In mijn diepvries ook. En duindoornbessen ook. Soms, als ik voel ik heb een shot vitamine C nodig, dan doe ik dat erbij. Mijn ontbijt is het flinkste van heel mijn dag.
Ik zei, hij is een herboriste als ontbijt.
Nog niet, ja. Maar ja, ik denk, met die wildbroekopleiding, denk ik, heb ik de goesting van... dingen erbij, allee, zo iets, ja, gelijk waar we het over hadden, als ik babbel over het stoppen en over het, dat ik denk eerder, het gaat eerder over beginnen, over waar begin ik mee, wat zijn de nieuwe dingen die ik toevoeg, en dan is die wildpluk is echt iets dat ik toegevoegd heb en dat niet voelt als ik er niet in slaag, is dat niet erg, want dat was toch maar iets extra. Ik vind het gewoon toekoer niet fijn om tegen mezelf te zeggen ik ga stoppen, of tegen anderen te zeggen, nog erger, ik ben gestopt met. Het ergste, denk ik, dat ik me kan inbeelden, is dat ik dan een maand of een jaar later moet zeggen, ja, nee. Ah ja, nee, sorry, ja. Had ik dat gezegd? Ja, ik weet het. Nee, het is toch niet gelukt. Daarmee dat ik denk het idee van beginnen met iets, ik heb minder het gevoel dat je daarop aangesproken wordt. Als je zegt, ik ben begonnen met... En dan als je daarna zegt van... Ja, dat was toch niet zo goed. Dan is er niemand die zegt... Ah, maar ja, jij was toch gestopt met... Allee, of jij zei toch... Je had toch gezegd dat je ging beginnen met... vanaf nu, dit of dat. Of...
Wow, dat klinkt een lekker ontbijt, maar dat klinkt ook allemaal interessant. Want Eva zegt dus dat ze liever niet stopt met iets, maar eerder dat ze met iets begint.
Ja.
Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, Maaike, ik ben begonnen met mezelf niet meer te negeren en met meer nee te zeggen, in plaats van ik ben gestopt met pleasen. En dat klinkt anders, hè? En positiever toch.
Ja, en misschien als je gelooft wat je aandacht geeft groeit, dan mm-hmm. is het ook slimmer om te beginnen met iets. Hè? Om te zeggen, ik eet meer appels in plaats van ik eet minder chocolade. Want bij minder chocolade denk je, chocolade, ik mag geen chocolade. Terwijl
meer appels,
meer appels, ja, is uw aandacht op appels. Maar Eva doet dat niet alleen omdat het beter klinkt of ja, mm-hmm. positiever is, maar ook omdat ze vindt dat ze door te stoppen het risico loopt om zichzelf en anderen teleur te stellen.
Allee, bijvoorbeeld, hè, een van de dingen die voor mij heel principieel zijn. Ik stop met vliegen, ik vlieg al 16 jaar niet meer. Stel dat mijn dochters in het buitenland gaan wonen op een plek die ik niet kan bereiken met een boot of met een trein. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ik misschien ooit toch een vliegtuig neem. En dat soort van marge, daar wil ik niet naar mezelf, ook niet naar, niet naar anderen in eerste instantie, maar ook niet naar mezelf verantwoording over moeten afleggen. Ik wil eigenlijk mij op niks vastpinnen. Niet als iemand die stopt met, niet als iemand die begint met. Ik wil de hele vrijheid, ik wil dat dat veld open ligt. En ik vind niks zo beperkend als stoppen met of zeggen dat je stopt met dit of dat. Het is een beetje gelijk identiteit. Het is dat je jezelf dan een jas aanmeet. Vanaf dan moet je die dragen. Ik vind dat daar niks mild aan is, aan... Of in een poging om dat te verzachten, omdat we al zo streng zijn voor onszelf, vaak, of zal ik dan over mijn eigen zeggen, dat ik heel streng ben voor mezelf, vind ik dat het idee dat je zegt, vanaf nu ben ik gestopt met, dat is alleen maar extra strengheid. En ik denk net dat ik wat meer mildheid nodig heb. Dat kan echt zo dwingend worden dat het u overneemt. Een soort in lichte of in zwaardere mate, die bezetenheid haalt u altijd weg van dat zijn, van het gewone zijn, waarin alles eigenlijk oké is.
Soms helpt acceptatie op zich toch ook al om het probleem weg te halen, Eva.
Mm-hmm.
Ik ben bijvoorbeeld altijd super moe en kapot na een dag postgraduaat geven. En in het begin vond ik dat echt een probleem. Maar dit jaar ben ik het anders gaan zien. Het is nog steeds zo, maar ik heb eigenlijk beslist, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Zo is het. En ik heb daar rekening mee te houden. En dan is het eigenlijk geen probleem meer.
Dat doet mij denken aan omdenken, Maaike.
Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Hè, want Bertolt Gunster van Omdenken, die zegt... Een probleem is altijd een tegenstelling tussen verwachtingen en feiten.
Mm-hmm.
Dus als je je verwachtingen verandert en bijvoorbeeld zegt... De feiten zijn, ik ben moe. Maar dat verwacht ik ook. Dan is het misschien geen probleem meer.
Ja, en wat mij ook opvalt in het verhaal van Eva... is hoe voorzichtig dat ze is met dat beweren dat ze nooit meer iets gaat doen, bijvoorbeeld... Maar vooral omdat dat voelt als falen naar anderen toe. Hè? Als gezichtsverlies, als andere mensen teleurstellen. Maar ook een beetje als verraad van jezelf, hè? Van haarzelf. En dat is dan pijnlijk. En soms durven we dat gewoon niet, hè? Iets aangaan om onszelf en anderen niet teleur te stellen. Dat vind ik wel heel herkenbaar eigenlijk.
Ja, dat klopt. Maar anderzijds, als je voortdurend dingen doet of zegt die je niet vindt of die je niet wil, dan kan dat als een soort... steeds voortdurend zelfverraad aanvoelen. Hè? Dat had ik heel erg met drinken.
Mm-hmm.
Als ik mijn grenzen niet aangeef of steeds overschrijd, ben ik achteraf zo teleurgesteld in mezelf. En dan voelt het eigenlijk alsof ik mezelf de hele tijd in de steek laat.
Ja,
dus voor mij was
het
radicaal stoppen en dat ook uitspreken aan iedereen, juist mezelf niet meer teleurstellen.
Ja. En dat zat ook al een beetje in die live-uitzending over pleasen. Hè? Dat je beter anderen kan teleurstellen dan voortdurend jezelf verraden. Daar herinner ik mij nog. Maar Maaike, doe mij ook nog denken aan iets anders nu. De tweede aflevering van dit seizoen. Daar hoorden we Kelly de Riemaker, die stopte met haar sociale media. En ze had daar goede redenen voor en ze voelde haar daar keigoed bij. Maar een paar maanden na het interview zag ik Kelly toch weer op Instagram verschijnen. Hè? En ze was opeens niet meer gestopt met sociale media. En omdat ik en jij ook u afvroeg van waarom en wat er haar beslissing heeft bepaald... hebben we haar een keer om uitleg gevraagd.
Ja, en dat is ideaal, want zo komt Kelly bijna in elke aflevering van dit seizoen. Voor heb je daar al op gelet?
Het is een beetje een gimmick geworden.
Ja, dus onze favoriete figurant.
Kelly, bring it on.
Toen jullie mij hebben geïnterviewd voor de podcast, was ik gestopt met sociale media. En ik ben hier met een update, omdat ik gestopt ben met stoppen met sociale media. Eigenlijk had ik dat, toen ik stopte, ook wel een beetje in mijn hoofd, omdat ik ook een podcast in mijn hoofd had. Ik wilde starten met mijn eigen podcast. En in februari ben ik daarmee begonnen. En ik had daar zoveel zin in, dat ik dacht, ik wil dat niet in stilte lanceren. Als ik een podcast maak van mezelf, dan wil ik wel mijn sociale media opnieuw inzetten om daar over te praten en ervoor te zorgen dat mensen überhaupt weten dat die podcast er is. Dus zo ben ik stilletjes aan teruggekomen. We zijn nu een paar maanden verder, of toch meer dan een maand verder sinds dat ik terug ben gekeerd. En het is oké. Ik ben blij dat ik terug ben. En tegelijkertijd heb ik het gevoel dat door die pauze in te lassen, dat dat ervoor heeft gezorgd dat ik op een andere manier ben teruggekeerd. Het is zo voor mij nu meer een interactietool voor de podcast, merk ik, dan dat het per se een tool is om mijn persoonlijke leven of zo te delen. Soms denk ik wel, ach, ik ben weer in de vortex gezogen van de sociale media en moet het weer niet wat minder. Maar nu ben ik bijvoorbeeld een paar dagen aan zee en dan merk ik ook dat ik niet meer zo betikketakt ben, zeggen ze bij ons, om zonder nadenken naar die smartphone te grijpen. Ik ben ook blij dat ik mag stoppen en dan weer mag stoppen met stoppen van mezelf zonder dat ik daar ongelooflijk zware betekenissen aan hoef te geven van opgeven of niet kunnen of geen karakter of geen wilskracht. En ik denk dat dat voor mij misschien nog het allerbelangrijkste is.
Ja, mooi hoe Kelly haar eigen weg daarin durft gaan en toch ook weer van gedacht durft veranderen. Hè?
Mm-hmm.
Bovendien is dat stoppen duidelijk niet voor niets geweest. Ze heeft ook iets veranderd in de manier waarop ze nu met haar sociale media omgaat.
Ja.
En ik vind het vooral chic dat Kelly zichzelf daarin zo respecteert en zo waardeert dat het ook mag veranderen.
Nee, dat klopt. We hebben het al een keer gehad over zelfcompassie, Maaike. En dat is toch waar we hier dan voor pleiten. Hè? En Eva Peters zegt het ook, hè, in het interview. Ik heb mildheid nodig en geen strengheid. Dat is ja. De schone, hè?
Ja, blijkbaar is zelfcompassie super essentieel in een mensenleven.
Mm-hmm.
Er is veel onderzoek rondgedaan door Kristin Neff.
Ja.
En die heeft ook een toffe website, selfcompassion.org. En daar kan je ook testen hoe compassievol je bent voor jezelf. Dus dat is wel een leuk testje.
Oh, die wil ik een keer doen.
Om nog een keer te doen.
Ja.
En blijkbaar is zelfcompassie niet alleen een belangrijk onderdeel van geslaagde veranderingsprocessen. Dus je verandert makkelijker als je compassievol en mild bent.
Ja.
Maar het is ook gewoon een deel van een goed leven. Dat
okay.
toont zich trouwens vooral in de manier waarop je tegen jezelf praat. Hè? In je innerlijke self-talk heet dat dan.
Mm-hmm.
Als jij eigenlijk zinnen tegen jezelf zegt die mild zijn in plaats van kritisch.
Ja.
Bijvoorbeeld dingen zoals ik heb toestemming om mens te zijn. Of falen is groeien. Of ik ben genoeg, ik doe genoeg, ik heb genoeg.
Mijn lijf ziet er goed uit, ik heb geen weegschaal nodig.
Oh. Die body acceptance, dat vind ik zelf nog heel moeilijk, Eva.
Weet het.
Ik wou dat ik het zo goed kon als jij. Dat mild, liefdevol accepteren. Zeker nu mijn lichaam verandert met ouder worden, vind ik dat echt ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar kijk, merci voor de inspiratie.
Je ziet er goed uit, Maaike.
Ah, dank u. Maar hoe dan ook, vriendelijk zijn en zacht en mild en compassievol voor jezelf is misschien niet makkelijk, hè?
Mm-hmm.
Maar het heeft wel echt veel bewezen voordelen voor je mentale gezondheid. Je wordt er blijkbaar minder angstig van, maar je maakt erdoor minder kans op depressie, het verlaagt je stress, het zorgt voor meer tevredenheid en meer optimisme voor de toekomst.
Amai, zo'n aanrader eigenlijk.
Echt. Dus als je de komende tijd maar één ding aanpakt om jezelf te versterken, dan zou oefenen in zelfcompassie iets zijn dat echt een groot verschil kan maken. Het is echt door veel en degelijk onderzoek ondersteund ook.
Ja, en eigenlijk leren we dat toch niet, hè, van kleins af aan, om jezelf aan te moedigen of te troosten of zo zacht te zijn tegen jezelf. Hoewel ik snap dat dat veel beter werkt dan kritisch zijn over jezelf. Hè, maar we zijn dat niet gewoon, want van kleins af aan krijgen we eigenlijk vooral kritische feedback, hè, van ouders, van leerkrachten. Allee, of dat onthoud ik toch.
Ja, en dat maakt zeker verschil. Hè. Ik denk, als je als kind veel kritische commentaar hebt gehoord, dan heb je die zinnen ook opgegeten, zeg maar. Hè. Die werden als het ware tussen je boterham gesmeerd en die kreeg je zo binnen.
Dat is waar.
Dingen zoals, je kan beter, stond altijd op mijn rapport, bijvoorbeeld.
Is het echt, Maaike?
Of maak niet zoveel drama, of je bent een dromer, of je bent te druk. Of...
Bij mij stond er altijd, je praat te veel.
Oh, herkenbaar. Gelukkig is dat een goede eigenschap voor podcastmakers.
Ja, dat ik daar mijn beroep van gemaakt.
Ja, tegen mij zeiden ze dat ook, jij kunt het goed uitleggen. Kijk,
zie, voilà, we zijn goed bezig eigenlijk. Maar hoe kunnen dat dan meer oefenen, die zelfcompassie, dat positief tegen jezelf praten?
Ja, bijvoorbeeld door te schrijven. Ah, daar zijn die ochtendpagina's weer, want die zijn daar goed voor.
We hebben daar aandelen op, denk ik. Ochtendpagina's.
Elke keer. Wij worden gesponsord door de ochtendpagina's.
Ochtendpagina's.be.
Ga iedereen daar naartoe, dat bestaat niet.
Nee.
Maar dat helpt, hè? Ja. In uw ochtendpagina's mild schrijven met uzelf.
Ja.
Mediteren ook op zelfcompassie. We hebben daar we hebben ooit eens zo'n reeks meditaties gemaakt, die heette Binnenwerk.
Ja, je kan die vinden op Spotify trouwens. Ja. Er zijn 10 meditaties en daar is er eentje rond zelfcompassie. Maaike heeft die geschreven en ik lees die meditaties in. Hè?
Ja, dus zoeken op Binnenwerk.
Ja.
Het kan ook helpen om positieve zinnen op te hangen in je keukenkast of op je spiegel, ergens waar je ze vaak tegenkomt, en ze op die manier te oefenen, omdat je ze leest. En lezen is vaak eigenlijk luidop zeggen in je hoofd. Hè.
Dat is
ook een soort verklanken, dus dat blijft ook plakken. En je kan ook je criticus, je innerlijke criticus, uitdagen met de 4 vragen van Byron Katie. Dat vind ik ook tof.
Ah, die zijn heel leuk en echt helpend. Leg die nog een keer uit, Maaike, die 4 vragen.
Ja, Byron Katie die ontwikkelde een manier om je gedachten in vraag te stellen, gewoon door het stellen van 4 eigenlijk eenvoudige vragen. En wat ik zo leuk vind aan die methode, is dat je dat heel makkelijk kan aanleren, want er zijn werkbladen over op het internet, dat het heet The Work. En er is ook een app die je onmiddellijk kan toepassen, die je eigenlijk in je broekzak hebt.
Cool.
Als je opmerkt dat je innerlijke criticus in je opkomt, dat er zelfkritiek is.
Hup de app erbij.
Hup de app erbij en dan die vragen beantwoorden. En die vragen zijn, is het waar?
Mm-hmm.
Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, kan ik zeker weten dat het absoluut waar is? De derde is, hoe reageer ik als ik die gedachte geloof? Wat gebeurt er dan? En de vierde is, wie zou ik zijn zonder deze gedachte? Of zonder deze overtuiging? En dan is de laatste stap, kan ik het ook omdraaien?
Dat gaan we dan nog een keer doen, Maaike.
Ja, dat is goed.
Ja? Wie zijn overtuigingen gaan we pakken? Jij of ik?
Ja, als het met de mijne is, moet het over body acceptance gaan.
Ah ja, maar misschien is het goed. Ik ga een keer coach spelen dan.
Ja. Hè? Okay.
Coach Eva, Maaike, laten we beginnen. Diep ademhalen. Nee. Wat is jouw kritische overtuiging waar we vandaag mee aan de slag gaan, Maaike?
Oké. Het is meer een soort teleurstellende overtuiging. Maar de overtuiging is, hoe gezond ik ook eet, hoe hard ik ook mijn best doe om te bewegen, om fit te blijven, ik ga toch een soort van dik eindigen, want dat zit in de familie. Oh, als ik het zeg, vind ik het al heel erg.
Ja, wel, vraag 1. Is het waar, Maaike?
Ja, nee.
Nee, hè?
Nee, hè? Daar is geen bewijs voor, hè? Nee, shit.
Vraag 2. Kan je zeker weten dat het absoluut waar is?
Nee.
Ook niet?
Nee.
Nee, geen enkel bewijs. Nee. Ook niet dat het in de familie zit.
Ja, maar ook dat weet je toch niet eigenlijk? Ik weet niet wat die anderen allemaal gedaan hebben.
Tuurlijk niet. Oké, over naar vraag 3 dan.
Ja.
Hoe reageer je als je die gedachte gelooft?
Ja, dat helpt niet, hè. Dan doe ik een periode supergoeie dingen. Ben ik echt gezond en slim en fit. En dan raak ik weer teleurgesteld. Dan denk ik, het gaat niet opbrengen. Het gaat toch allemaal om zeep zijn. Pff, ja, dat is wel een soort demotiverend. Dus het haalt mijn motivatie naar beneden.
Je wilt ermee stoppen?
Ik wil er dan mee stoppen en ik wil dan zeggen, fuck that.
Ik ga een heel lat chocola eten.
Ja, alles eten dat in mijn buurt komt en ook nooit meer bewegen.
Want het heeft toch geen zin?
Het heeft geen zin, ja.
Oké. Ja. Wie zou je dan zijn zonder deze overtuiging? Als je die nu wist uit je hoofd.
Ja. Eigenlijk zou ik heel graag iemand zijn die gewoon goed voor zichzelf zorgt.
Mm-hmm.
Eigenlijk los van hoe dat dan resultaat eruit ziet. Dat zou ik eigenlijk willen. Dat niet uitmaakt dat ik gewoon een lijf heb om mee te genieten en om dat sterk is en waarmee dat ik 4 dagen kan kajakken in Zweden in de zomer en een staptocht mee kan doen en blij kan zijn dat het sterk is. En dat wil ik zijn.
Ja.
Iemand die goed zorgt voor het enige lichaam dat ze ooit krijgt in dit leven.
Voilà.
En dat niet zo oordelend is over hoe dat er dan moet uitzien, want dat is eigenlijk niet zo van belang.
Nee.
En die dan gezond is en beweegt omdat dat een deel is van goed zorg dragen voor...
Ja.
Ja.
En niet voor een platte buik.
Nee.
Of een kilo minder.
Nee,
of die ene rok. Hè?
Die ene rok waar je niet meer in kunt.
Naar die weggooien, Maaike.
Ja. Dus zo zou ik zijn zonder die overtuiging. Al die rokken die te veel spannen, wegdoen.
En iemand anders geven die daar wel keigoed mee staat.
En dat niet erg is?
Nee.
Tuurlijk niet.
Tuurlijk niet.
Ja.
Oké. Laatste vraag, zijn we er klaar voor?
Ja.
Hoe kunnen deze overtuiging omdraaien?
Oké, wat was het? Hoe gezond ik ook eet...
Dat helpt toch niet, het zit helpt in de familie.
De omdraaiing zou zijn, mijn lichaam wil gezond blijven, dat is niet tegen te houden. Dat is gewoon een soort inherente verlangen. Dus zelfs als ik ongezond eet of een keer wat weinig beweeg, dan nog zal mijn lijf op een dag dat weer allemaal recht trekken. Omdat dat gewoon van binnenuit een enorme wens heeft om sterk en fit te zijn. Want dat zit in mijn familie.
Zalig. Dat is toch veel beter?
Ja, dat is veel beter. En dat is ook een beetje waar, eigenlijk.
Ja.
Mijn ouders zijn ook nog heel fit.
Ja.
Dus dat kan waar. Ik ook doen. Hè. Zeggen, gezond en fit blijven zit bij ons in de familie. Mm-hmm. Dus gelijk wat ik doe, ja, er is niks aan te doen.
Je gaat kunnen kajakken tot je 80ste.
Ja. En bergwandelingen doen op mijn 70ste.
Dat was één.
Perfect.
Goed bezig, Maaike.
Ja, het is echt leuk, eigenlijk.
Ja, goed, hè.
Dat is echt leuk, want dat maakt dat ook... Heel dat ding van wat ik altijd moet.
Ja.
Wat ik allemaal moet. Als je het zo omdraait, dan denk ik, ja. Zelfs als ik dat niet zo streng doe. Zelfs als dat milder is. Het gaat misschien zelfs beter lukken. Ja,
ja, dat is waar. En dat is ook wat Eva Peters zei in het interview. Hè?
Ja.
Nooit meer suiker eten, bijvoorbeeld. Gewoon bij die gedachten alleen al, denk ik, dat ik al voel. Dat is zo radicaal. Dat is zo weinig... Er zit zo weinig zachtheid in. Dat is zo hard. Dat ik daar eigenlijk niet genoeg energie voor voel om dat te doen. Dus als ik zeg stoppen met stoppen, dan is dat eerder niet per se dat ik nu gestopt ben met stoppen, maar meer een motto van... Ik wil stoppen met stoppen. Ik wil stoppen met tegen mezelf te zeggen van... Amai, dat heb je nu toch niet goed gedaan. Ik zou beter een keer stoppen met dit. Stoppen met negatieve gedachten hebben. Stoppen met oordelen over anderen. Of over jezelf, nog erger. Allee, nog erger, ik bedoel niet nog erger, maar... Dat is vaak hetgeen dat je nog het meest van al doet, denk ik. Oordelen over jezelf.
Lap, Maaike. Wil dat nu eigenlijk zeggen dat we ons hele seizoen opnieuw moeten opnemen? Want dat dat radicaal stoppen misschien toch niet zo'n goed idee is, toekoor?
Omdat het niet mild is?
Mm-hmm.
Ja.
Maar aan de andere kant, het werkte wel hè, voor iedereen die je bent gaan interviewen. Of toch tijdelijk. En aan de reacties van de luisteraars te horen, werkt dat ook voor die luisteraars. Maar ik snap Eva Peters ook wel. Hè. Ik denk dat ik ook wel wat milder ben en wat minder radicaal.
Ja, ik ook.
Mm-hmm.
Anderzijds, stoppen met iets doet meer dan alleen dat je met iets gestopt bent. Hè. Als je daarin slaagt, dan vergroot dat ook je zelfvertrouwen. Je gevoel van, ik kan iets, ik kan iets bereiken. En dat is trouwens een van de elementen van psychologisch kapitaal.
En wat is psychologisch kapitaal?
Mooi woord, hè?
Ja, het is een schoon woord, maar het is iets voor psychologen, denk ik.
Aha. Psychologisch kapitaal is een soort voorraad die je kan aanleggen. En net zoals je kapitaal kan opbouwen, financieel kapitaal, kan je ook psychologisch kapitaal opbouwen, een soort voorraad voor... moeilijker tijden. Alsof je een graanschuur vult voor als je honger zal hebben. En dat
cool.
zijn eigenlijk ja, positieve eigenschappen waarvan ze zeggen, je kan die vooraf bouwen en versterken om later problemen het hoofd te bieden.
Okay.
Om het leven beter aan te kunnen. En dat heeft volgens uitgebreid onderzoek 4 elementen. Veerkracht, hoop, optimisme en zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
En dat zelfvertrouwen is eigenlijk niet zozeer het idee, ik ben de moeite waard, maar vooral geloven in je eigen effectiviteit en in je vermogen en in je kunnen.
Wat je kan, ja.
Ja. Mm-hmm. En dat is vooral iets dat dus werkt, denk ik, als je met iets stopt, zoals met een stresserende job, en je vindt daarna een nieuwe job waar je goed in bent, zoals we bij Bert hoorden, dan vergroot dat je vertrouwen in je eigen kunnen. En dan heb je dus meer psychologisch kapitaal, meer om op terug te vallen daarna. Omdat je die ervaring hebt gehad, dat kan, dat jij dat aan kan. Bovendien versterkt dat ook je hoop. Dat is een ander onderdeel van psychologisch kapitaal, omdat je dus een doel bereikt en daardoor ook kunt verwachten dat dat in de toekomst ook zal lukken.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik ben al regelmatig veranderd van job, of ik ga regelmatig nieuwe projecten aan, en dus ondertussen geloof ik dat ik iemand ben die succesvol nieuwe dingen kan doen.
Mm-hmm.
Dat verandert dus gewoon mijn identiteit, en dat betekent als er ooit een crisis komt, of een crisis op de jobmarkt, of dat ik met meer zelfvertrouwen zal daarin beginnen. En dat is ook zo met hoop, hè. Als je een doel stelt, bijvoorbeeld je stopt ergens mee en dat werkt, dan heb je extra informatie voor, ik kan doelen stellen en ik kan die ook halen. En dat maakt dus inderdaad jouw psychologisch kapitaal groter voor moeilijke tijden.
Ja, zo werkt dat echt. En bijvoorbeeld weten dat je ander werk kunt vinden waar dat je goed in bent, dat je op je talent zit, helpt ook om je te beschermen tegen bijvoorbeeld burn-outs en zo, toch? Want dan weet jij dat je weg kunt en andere opties hebt als je dat wilt. Dat is dan die hoop, toch? Hè?
Ja, en bij burn-out helpt het ook om andere dingen te hebben. Andere elementen van dat psychologisch kapitaal, bijvoorbeeld meer veerkracht. Ja. Daarvan weten we dat helpt tegen burn-out. meer vertrouwen in je eigen kunnen, zoals je al zei, of in mogelijkheden, mm-hmm. maar ook dat optimisme. Denken van, dit is nu moeilijk, maar ik kom hier wel door.
Ja.
Eigenlijk allemaal elementen die maken dat je, zeg maar, je stootkussen tegen toekomstige uitdagingen ja. groter is.
Mooi gezegd. Maar die burn-out, dat vind ik wel interessant. Hè? Been there, done that, ja. wij alle twee eigenlijk. En we zeiden het al in het begin van de aflevering, we zijn samen naar het museum geweest, naar het Industriemuseum in Gent. En daar was een interessante tentoonstelling die daar iets mee te maken heeft.
Ja.
Maaike en ik hoor de vogeltjes al fluiten. We zijn hier midden in de stad. Wat gaan we doen vandaag?
We gaan naar het Industriemuseum, Eva.
Ja, het vroegere MIAT, hè? Dat noemt nu het Industriemuseum.
Ja, dat wist ik niet eens dat er een naam veranderd was.
En we gaan naar een tentoonstelling over burn-out en werkgeluk.
Ja, en de tentoonstelling noemt eigenlijk Burn. Burn, baby, burn. En gaat over het heet van brandgevaar tot burn-out. Van het idee dat we vroeger mensen beschermden tegen externe gevaren op het werk, zoals in brandvliegen of zo, en nu tegen interne ja. toestanden, zoals burn-out.
Alright,
spannend.
We gaan eerst naar binnen, hè? Goedemorgen. We hebben alle twee een museumpas.
Ja.
Jij hebt er zo een pas gemaakt.
Maar ja.
En ik in een app.
Ik doe ouderwets.
Ja.
Kent mij, hè?
Ja, het is waar. Ik had het kunnen denken. Alright. Evolutie, werktijd in België van 1805 tot 2021. Wat moeten wij hier doen, Maaike?
Oké, je moet kijken of je werk en privé in balans zijn. Dus er is hier een weegschaal.
Yes.
En je mocht blokken leggen, Eva, over hoeveel uren dat je dagelijks besteedt aan betaald werk. Aan onbetaald werk, in het huishouden bijvoorbeeld. Aan je onderwijs. Aan ontspanning en aan slaap. En de blokjes dan telkens op de weegschaal leggen. Ofwel op de werktijd, ofwel op de vrije tijd.
Alright, dus ik ga beginnen met betaald werk. Ik denk dat ik 6 uur per dag werk. Ik werk geen 8 uur per dag, maar
ik ook niet. Ja.
Maar ik werk rapper.
Ik ben wel super gefocust.
Ah, wel, voilà. Rapper dan de gemiddelde Vlaming.
Dank u wel.
6 uren.
Ja.
Werktijd. Voilà. Dan heb ik onbetaald werk, dus dat was huishouden.
Ja, en de zorg voor de kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Of zorg voor anderen.
Ja, en zo ja, stofzuigen, strijken. Niet dat ik veel strijk. Pak dat dan nu 3 uur per dag is. Wacht,
ja, is dat niet veel? Bij mij is dat misschien
nee, dat is 2. Te veel.
Maar ja, je kinderen zijn nog jonger, hè?
Ja, nee, 2 uur per dag.
Hallo, wij moeten naar de winkel ook en al.
Ja, wel, dat zit er toch grap aan, hè?
Alleen niet dat ik al dag naar de winkel ga, maar...
Dat is morgens ook niet zoveel, maar dan s'avonds, ja, wel, naar de winkel, maar ja. En koken, zijn er toch ook een half uur mee bezig?
En de afwas.
Ik had ook 3 uur doen. Ik had ook 3 uur doen.
Dus en we met de kinderen, dient dat ook als... Doe er toch ook iets mee?
Huiswerk opvragen, zo van ja. die dingen. Hè? Dat is ook onbetaald werk. Dus we zitten al aan 9 uur onbetaald werk. Ik zal slapen doen, dat vind ik gemakkelijk. Ik slaap 8 uur per nacht. We zijn al bijna weer in balans.
Ontspanning?
Ontspanning. Ja, ik probeer wel elke dag te sporten en te wandelen. Dus dat is zeker een uur. En dan nog wel lezen en tv kijken.
Toch wel een uur
is
of drie,
ook
nee?
nog, hè? Ja, dus 3 uur in totaal.
Of zou dat niet van 7 tot 10? Misschien
ja, ik ga 3 uur pakken.
En nu moet uw onderwijs er nog op.
Dus nu heb ik meer ontspanning dan inspanning,
hoeveel
hè, op dit moment.
Hoeveel besteden aan uw eigen onderwijs of bijscholing of persoonlijke groei of...
Wel, momenteel ben ik aan een cursus bezig. Ben ik altijd wel aan een cursus bezig. Want non-fictieboeken lezen
ja,
is ook...
Ja, dat telt ook, hè?
Telt ook. Dus dat is zeker een uur per dag dat ik daaraan bezig ben.
Bij mij er misschien wel 2, hè, inderdaad.
Ja.
Is dat dan werk of vrije tijd?
Ah ja.
Voelt wel,
ja, het voelt als vrije tijd.
Ja, of soms toch ook als werk, of niet?
Ja. Zeg, en volgende week ga ik dus de hele week naar Engeland, naar een podcastprijs. Dat is ook persoonlijke groei. Hè? Ik leer daar heel veel bij. Is dat dan werk of vrije tijd? Dat is de hele week, Maaike.
Ja, jong. Voel het als werk of als vrije tijd?
Ik ga mijn onderwijs in het midden zetten. Voilà.
Dan heb je dus meer vrije tijd dan werk, hè? Op je weegschaal.
Ja, als ik dat in het midden zet.
En
maar
als je
ik
onderwijs
het
bij werk zet?
Dan is het ongeveer gelijk.
Dan is het gelijk.
All right.
Ik vind dat wel een interessante vraag, of dat onderwijs en ontwikkeling, dat is wel in onze vrije uren, maar is het werk?
Is het ontspannend, hè? Daar moeten we nadenken.
Voor mijn werk kan ik het niet laten. Hè? Ik kan mijn werk niet doen als ik het niet, als ik geen cursussen doe of non-fictie lees of aan persoonlijke groei doe. Bij mij hoort dat bij mijn werk.
Ja, bij mij ook. Hè. Ik moet ik ook altijd bij... Bijvoorbeeld podcast luisteren. Is dat bij mij werk of ontspanning? Dat is ook een moeilijke, hè?
Ja, maar je moet bijblijven, dus dat is ook je werk. Ja, misschien is dat wel bij veel jobs zo. Hè?
Ja, moest ik niks luisteren, ik zou mijn job niet kunnen doen.
Ja, echt een interessante vraag, hè? Mm-hmm. En volgens mij is dat helemaal anders dan bij vorige generaties. Vroeger bleef je in je werk vaak jarenlang in dezelfde job en in dezelfde routine. En nu verwacht men op de arbeidsmarkt, in de professionele context, levenslang leren en creativiteit en innovatie. Ja. Dus eigenlijk vroeger was er veel stabiliteit, nu is er vooral veel verandering. En ik heb de indruk dat we dat doorgetrokken hebben naar ons persoonlijk leven. Dat we ook daar altijd willen groeien en innoveren nu.
Ja, dat klopt. We zijn er al twee schuldig aan. Hè? We zijn daardoor super gericht op zelfgroei, voortdurende zelfgroei, persoonlijke ontwikkeling. En we zijn daar grote fan van, anders zouden we deze podcast ook niet maken, denk ik. Maar het kan ook op een of andere manier doorslaan, denk ik. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Want het idee is, wat als je nu bijvoorbeeld op bepaalde vlakken een moeilijk mens bent, maar dat ook gewoon mag blijven. Dat zou toch ook een opluchting kunnen zijn? Ja. Ja. Mm-hmm. En ik denk nu, misschien willen we vaak ook in onze persoonlijke groei te veel presteren. Moeten we ook de beste zijn in mediteren of de beste in gezond leven of in psychologisch stabiel zijn? En dan is dat weer een domein om op uit te blinken, om waardering voor te krijgen. En wat mij ook opvalt is, en dat is misschien wel ook een algemene verandering in de maatschappij, het moet veel sneller gaan. Als je dan die persoonlijke groeitrajecten ziet, dan... Daar wordt ook mee geadverteerd in 30 dagen. Of in 1 week naar meer zelfvertrouwen. Of zo dat idee. Ja. Alles gaat sneller in de maatschappij. En misschien verwachten we dat daardoor ook van onszelf. Mm-hmm. Hey, vroeger duurden bewegingen lang en gingen acties traag. Denk maar aan een brief versturen met de post. Of je verplaatsen met de fiets of de voet. En nu moet alles snel en onmiddellijk. We mailen, we appen, we nemen een hoge snelheidstrein.
Ja, klopt. Dat hebben we ook heel duidelijk gezien in de tentoonstelling in het Industriemuseum. Die traagheid van vroeger op het werk. Hè. Dat hebben we duidelijk gezien. Zo'n bureau, Maaike. We staan hier dus voor een bureau. Dat zouden onze kinderen hebben dan nooit meer gezien. Wij nog wel, hè. Want er staat hier een typemachine en zo'n stempel. Ja, dat vind ik ook iets tof.
Een datumstempel.
Een datumstempel. Een echte oude telefoon, dat kennen de kinderen ook niet
meer. Met een draaischijf.
En een cendrier, alleen een nassenbak op de bureau. Want ik heb wel nog een tijd meegemaakt dat er gerookt werd op de bureau.
Ja, ik ook.
Dus dat kunnen we ons ook niet meer voorstellen, hè. Wat een andere tijd, jongen.
Er is hier zo'n filmpje van de collega's maken de brug. Ja. Dat was zo'n programma. Maar dan zie je toch ook, mensen werkten vaak... Heel hun leven op hetzelfde kantoor, op dezelfde bureau. En inderdaad met brieven typen en telefoon opnemen.
En faxen.
Later. En zelfs dan nog, moet ik hier kijken naar die bureaus. Die hadden niet allemaal een typemachine of een telefoon. Hè?
Nee.
Dus iemand nam de telefoon op en andere mensen typten. Want mijn moeder bijvoorbeeld, die schreef ook haar verslagen met de hand. En die werden dan uitgetypt.
Door de typisten.
Ja.
Hè? Dat was dan een job. Hè?
Ja.
Ja. Ja, mannetjes, alles was toch ook veel trager daardoor, hè?
Ja, ja,
wat een verschil.
Hier ook bij die collega's, dan brengt er iemand de post rond.
Ja,
alles
en de koffie.
Toch, ja. Ja. Maar dus alles gaat toch trager. Als je iets wou doen met een ander kantoor, dan moest je een brief schrijven, met de post versturen, dat moest opgehaald worden door de postdienst.
Dat moet 3 stempels hebben van 3 verschillende bureaus.
Ik denk het. Met de datum op en de goedkeuring. Ja, dus nu hebben we toch een ongelooflijke snelheid in vergelijking.
Ja, de efficiëntie. De conclusie, Maaike, is toch dat we niet willen doorslaan in dat verbeteren van onszelf constant, hè, in de meest efficiënte persoonlijke groei, in dat bijleren, in dat innoveren. Tuurlijk is het de max, hè, om cursussen te volgen en boeken te lezen en invulboeken in te vullen.
Ja.
Maar we moeten zeker niet perfect zijn of de beste in alles. En we moeten het ook niet onmiddellijk terstond kunnen. Hè. En ook Eva Peters had daar dingen over te zeggen, toch, hè, Maaike?
Ja, dat klopt. Eva is iemand die heel milieubewust leeft. Ja. Ik kijk daar ontzettend naar op.
Mm-hmm.
Maar zoals ze al zei, zij wil dus ook niet uitsluiten dat ze ooit nog een vliegtuig zal nemen. Dus tegelijk is ze super open en niet oordelend. En daar pleit ze ook voor. Zij heeft ook het gevoel dat we in duurzaamheid en zo een grotere stap gaan kunnen zetten als we minder oordelen over onszelf en over elkaar.
Ik wil mild zijn voor mijzelf, ik wil ook mild zijn voor anderen. Het is mijn zaak niet wat anderen doen. Dus ik vind dat soms wel lastig. Omdat je daarin ziet dat mensen het gevoel hebben dat ik heel principieel ben. En dat ik dat dus automatisch ook over anderen, dat ik daarover oordeel bij anderen. De perfectie dat is iets dat je moet opgeven. Dat gaat gewoon niet, denk ik. Allee, je neemt ruimte in als mens. Oh, gewoon geboren zijn wil zeggen dat je ruimte inneemt. En dat je dus altijd... Je staat op een mier, je staat op weet ik veel wat voor wezens onder je. Elke beweging dat je maakt, houdt in dat je een impact hebt. Ja, je kunt jezelf niet uitvegen. Hè? Dus in die zin denk ik dat je dat moet loslaten. Het idee van compleet te zijn, van perfect te zijn, van heilig te zijn. Dat is ook wat ik altijd zeg tegen, ook in mijn werk. Dat gaat over zelfs kleine stappen, gewoon de beweging die je maakt, dat je iets doet. En vanuit het positieve, de bekrachtiging dat je daarvan het voelt, kan het zijn dat je daarna nog andere stappen ook wilt zetten, dat je dan meer goesting krijgt.
Wauw, jong. Mijn naamgenoot hier zet me wel aan het nadenken hier zo in de laatste aflevering.
Die Eva zei jong, dat is gewoon de wijsheid zelf.
Mm-hmm. Oké, en nu gaan we echt stoppen met stoppen, want de aflevering en ons volledige vierde seizoen zit er bij deze op, Maaike.
Voilà, heel erg bedankt om naar ons te luisteren, om onze podcast te delen op sociale media of met je vrienden. En ook bedankt voor alle lieve berichten die we van jullie krijgen.
Ja, en daar moet je echt niet mee stoppen, lieve luisteraar. En ook niet mijn vriend van de show worden. Want een 100-tal luisteraars deden dat al ondertussen. En wij zijn er echt super dankbaar voor. Want door jullie, door al die vrienden, kunnen wij, en enkel alleen daardoor, kunnen wij de podcast blijven maken.
Ja, en voor wie zich nu afvraagt, heeft het nog wel zin om vriend van de show te worden zo? Nu het seizoen net gedaan is? Dan is het antwoord ja, absoluut. Want wij zijn al volop aan het denken aan een volgend seizoen. Waarschijnlijk hoor je dat vanaf september. En met dat geld van de vrienden van de show kunnen we dus weer op interview voor de podcast, kunnen onze website en de podcast hosting betaald worden en kunnen we Sander betalen, die altijd alles netjes voor ons mixt en het geluid verzorgt.
Merci, Sander. Ja, en ook in dat volgende seizoen in september gaat er sowieso weer een bonusaflevering zitten die alleen de vrienden van de show kunnen beluisteren. Zal er weer een live show zijn, hè, Maaike? Mm-hmm. Hè, waar die dan gratis naartoe mogen komen. En we bieden uiteraard ook een nieuwe online verrassing aan voor al onze vrienden van de show.
Ja, en trouwens, als je nu nog vriend van de show wordt, kan je onze fantastische bonusaflevering over stoppen met vriendschap nog beluisteren. En dat alleen al is 48 euro waard, al zeg ik het zelf.
Ja, en Maaike is ineens ook gestopt met bescheiden zijn.
Voilà, of begonnen met mega fier zijn op wat wij doen, Eva. Zeg Eva, jij ook bedankt voor het gezelschap, hè?
Het is me heel, heel veel liefde gedaan, Maaike. Ik kijk uit naar het volgende seizoen.
Ik ook.
Ciao.